Dames en heren, zoals al gezegd, wij beginnen deze editie van Literatuur Late Night met de schrijver van dit boek. Walter van den Berg is het. Hij publiceerde al korte verhalen in onder andere NRC Next in Rails, in De Gids, in Bunker Hill Bright. En hij debuteerde uiteindelijk in 2004 met de roman De Hondenkoning. In blad Esquire werd dit meteen uitgeroepen tot de meest indrukwekkende debuut van het jaar. 3 jaar later, 2007, verscheen zijn tweede roman, West. Die stond op de longlist voor de Gouden Uil. En inmiddels is het 2013 en ligt in de winkels sinds oktober. Van Dode Mannen Win Je Niet, mag ik alsjeblieft. Een heel erg groot applaus voor de schrijver van dit boek, Walter van den Berg. Walter, welkom. Laat ik mij gelijk opstellen als een goede gastheer. Wat mag ik je te drinken inschenken?
Een glas water.
Een glas water. Nou, van het gastheerschap blijft weinig over als ik hier niet meteen flessen mag ontkurken. Goed, we zijn ook niet bij Adriaan van Dis. We zijn bij Oscar Kokke bij Literatuur Late Night. Wij bespreken Van Dode Mannen Win Je Niet. Een boek dat jij zelf al omschreef als stinkend goed. Je hebt een weblog, dat hou je bij, heel trouw, dat heeft flink wat volgers. En daar bejubel je jezelf de hemel in, maar in dit geval bijzonder terecht. Een boek dat gaat over een man die zijn handen niet thuis kan houden. Een man die als een vriendelijke kerel een huishouden binnenstapt. De kerel die eventjes voor je de gootsteen komt repareren, maar als die eenmaal binnen is, als hij zich vertrouwd voelt, als hij weet dat hij er niet 1, 2, 3 uitgezet wordt, zich van zo'n slechte kant laat zien. En dat is veel drinken en vervolgens slaan. Dat is het boek. Ja, het is heel flauw om te zeggen. Het klinkt negatief, maar er zit niet een waardeoordeel in die zin. Het is een boek waarin strikt genomen weinig gebeurt. Waar weinig opbouw is, weinig ontwikkeling, nauwelijks tot nul inzicht. En toch... Je zit te glimlachen. Ik neem aan dat je daarmee bedoelt dat je het min of meer met me eens bent.
Ja.
Of is dit nog kat uit de boom kijken?
Nee, ja, een beetje ook. Nee, maar het is inderdaad, misschien dat er wel opbouw van spanning in zit, maar een verhaal.
Het wordt erger voor de lezer omdat het blijft duren. Volgens mij is dat meer aan de hand dan dat wat er precies gebeurt.
Ja, vond je het erg?
Ja, zeker. Een heel aangrijpend boek. Aangrijpend misschien ook om te schrijven.
Ja, het was. We hebben ook achterop het boek hebben we gezet dat het autobiografisch is. En het is niet zo dat ik dagelijks vrouwen sla. Maar ik heb als klein jongetje. Mijn moeder heeft zo'n man gehad. En dat vond ik een interessant gegeven om daar een boek over te schrijven.
Als klein jongetje, hoe oud was je? Hoe lang heeft dat
gedaan? Ja, ik was 13, 14. Nee, ik was van mijn 13e tot mijn 15e zo'n beetje.
En je laat dit achter op je boek zetten. Dit is het eerste antwoord dat ik in dit programma van je krijg.
Ja.
Waarom is dat belangrijk om dat erbij te vertellen?
Omdat jij er een beetje naar vroeg, denk ik. Want jij vroeg of het moeilijk was om te schrijven.
Ja, en ik
en dit
bedoelde
was inleidend op het. Op het hele antwoord.
Als jij vermoedt dat ik nou een emotioneel verhaal uit je wil trekken. Nee, ik bedoel hem eerlijk gezegd oprecht anders. Omdat je hebt hier op je weblog ook over geschreven, over het proces van dit maken. En daarin had je het voornamelijk over het vakmatige traject.
Ja.
Over het was moeilijk om de juiste toon voor dit boek te vinden.
Ja.
Wat was, ik wil het met liefde en plezier straks over het persoonlijke verhaal hebben. Maar eerst die techniek. Wat was er moeilijk aan het schrijven van dit boek, je derde roman?
Ja, de derde roman. Ik wilde een stap zetten. In mijn eerste twee boeken waren hele mooie boeken, maar ook een beetje jong. En ik wilde een beetje volwassen
Waarin worden. Waren ze jong?
De personages die jongens waren.
Oh, ja. Jongens?
Jongens. En ik wilde een beetje van de jongens afstappen. En het gewoon in het algeheel wat naar een volwassener niveau tillen. En daar ben ik heel erg mee bezig geweest.
Hoe ga je op zoek naar een boek in een volwassener niveau?
Nou ja, door iets nieuws te proberen. Door te proberen met iets met compositie te doen. En meer stemmigheid en dat soort dingen. En het dan weer weg te gooien.
Wat heb je allemaal geprobeerd?
Ik heb geprobeerd een verhaal te vertellen vanuit 6 verschillende perspectieven.
Dat het dit verhaal moest worden, dat stond wel vast.
Ja.
Alleen hoe dit verhaal verteld moest worden, dat was je vraag.
Ja, precies. Ja.
Dus je hebt oorspronkelijk het kind opgevoerd.
Het kind.
De moeder.
De moeder, de dochter van de andere vrouw. En deze man die het verhaal dus vertelt. En uiteindelijk was dit gewoon de interessantste stem die boven kwam drijven. En ik merkte dat hij het wel alleen kon redden.
En wat levert dat op? Dat je krijgt geen weerwoord. Het is een personage dat vertelt, maar waarbij je vanaf de eerste alinea al denkt, ja, jij bent wel de verteller, maar ik weet niet of ik je kan vertrouwen. Is dat winst voor jou?
Ja, want dat geeft een hoop vrijheid. Weet je. Je kan hem dingen laten zeggen waarvan, ja, als lezer weet dat het niet helemaal zal kloppen, maar eigenlijk heb je een soort dubbele vrijheid. Dus als de schrijver heb je sowieso al vrijheid. En als je personage ook nog mag de waarheid mag verdraaien, dan...
En was het als schrijver een plezier om zo'n... Nou, gaat er een waardeoordeel al zitten. Een slecht mens. Maar is het slecht mens, dat is de volgende vraag.
Ja.
Maar om iemand nare dingen te laten doen.
Ja, het was op een bepaald niveau was het lekker. Omdat het waarschijnlijk net als zoals acteurs die bad guys spelen. En JR in Dallas. En dat is wel heel oud trouwens. Maar dan het lijkt me ook dat voor acteurs moet het ook leuk zijn.
En waar zit die lol dan in? Want je kan zeggen, acteurs hebben het ook, maar dan weet ik nog niks.
Misschien hetzelfde als een potje GTA spelen en mensen om ons te boven rijden.
Een slechte kant van jezelf uitzoeken.
Niet zozeer een slechte kant van jezelf, maar geen beperking aan gevolgen. Je hoeft niet na te denken over gevolgen.
Hoeft niet aardig te zijn.
Hoeft niet aardig te zijn.
Heerlijk. Wat bezielt zo'n man? Je kan het op twee manieren antwoorden. Deels uit eigen ervaring meemaken. Maar vertel misschien als schrijver over deze man. Want ik heb ook begrepen dat deze man weliswaar gebaseerd is. Maar al heel snel daar afstand van heeft genomen.
Ja, ja.
Hij ziet er in je hoofd anders uit. Zal een andere naam hebben. Enzovoort, enzovoort.
Ja.
Deze man, wat bezielt hem?
Ik heb geen idee. Nee, ik weet het niet. Ik wist het ook niet van de man die ik mee heb gemaakt als kind. En ik weet het ook niet van deze man. En dat is op zich ook niet... Het is niet erg dat ik het niet weet. Omdat als de lezer kan het voor zichzelf bedenken.
Maar misschien is de vraag wat bezielt hem. Dat zou hem een doel geven. En en een reden vooral. En dat is misschien niet de vraag ook. Kan je wel vertellen, wat denk je dat er in zijn hoofd omgaat?
Ja, niet veel meer dan in het boek staat, volgens mij. Ik denk dat hij heel goed is in...
Ik heb het gelezen, maar meer mensen
ja,
niet.
Okay. Dus... we hebben dus een verteller die precies vertelt wat er gebeurt in zijn leven. En wat er fout gaat en wat er goed gaat en wiens schuld het allemaal wel niet is. En... Ik denk dat hij daar zelf voor zichzelf ook de waarheid in vertelt. Hij verdraait de waarheid, maar het is wel zijn eigen waarheid.
En die waarheid is dat hij op dat moment al een poosje weg is bij de jongen aan wie hij het vertelt. Hij vertelt het aan Wesley, die inmiddels eindpuber is, begin jong volwassen.
Zoiets, ja.
En hij is al een poos weg bij dat gezin. Die moeder heeft hij vaak in elkaar gemapt. En inmiddels heeft hij al een hoop nieuwe relaties en heeft daarvoor nieuwe relaties gehad.
Ja.
En hij vertelt waar hij staat in zijn leven.
Ja.
En hij zoekt redenen, wel.
Ja, hij is bezig met dat verhaal te vertellen tegen die jongen, omdat hij... ik vind het lastig, omdat er zijn al heel veel lezers hebben bedacht. Voor heel veel lezers, hoe zeg je dat? Het boek is laatst besproken in, door een hele serie webloggers. Hm. En heel veel mensen die hebben daarbij bedacht van... waarom vertelt hij dat verhaal tegen de jongen? En... En het is een soort schuldgevoel wat hij weg wil praten waarschijnlijk. Maar ook dat weet ik niet helemaal zeker. Want het is dat personage heeft, wat je schrijvers wel eens hoort zeggen, die heeft het verhaal overgenomen voor mij ook.
Had je dat bij andere boeken ook al?
Ja.
Ook in deze mate?
Ook in deze mate, ja. Ja, dat is wel een beetje... Toen ik zo heel erg bezig was met worstelen met compositie en zo, ben ik heel erg met verhaallijnen en van alles bezig geweest. En uiteindelijk heeft dit boek ook zichzelf weer geschreven. Ja, het klinkt heel afgezaagd, maar het
maar
gebeurt
hoe,
echt.
Maar hoe is dat als ik weet niet hoe uniek dat is hoor, maar dat je als schrijver dan toch echt met vol vraagtekens zit over de personages die je hebt gecreëerd.
Hoe... Ja, waarschijnlijk is het niet, helemaal niet zo uniek, denk ik. Ik denk dat veel mensen het, veel schrijvers het hebben. Maar het houdt een beetje plezier in het schrijven. En dat is voor mij wel belangrijk. Ik heb al eerder geprobeerd dus met verhaallijnen te werken. En als ik al wist waar het verhaal naartoe ging, vond ik het meteen niet meer zo leuk om te schrijven. En stopte dat schrijven ook.
Dus, het is in dit geval natuurlijk ook een totaal grillig en onberekenbaar personage. En als je dat uit kan denken, dan wordt dat misschien inderdaad een veel te berekenend verhaal. Hij lijkt last te hebben van psychoses. Drinkt nogal. Dat zijn excuses. Maar tegelijkertijd lijkt hij ook bijna een plan te hebben. Dat kan wel. Hij zegt op bepaalde momenten dat hij op het punt stond om die vrouw een klap uit te delen. Maar hij zegt, maar zover was ik nog niet bij jullie. Ja. Wat is zijn argumentatie op dat moment?
Hij is gewoon heel slim in hoe die. Kijk, zijn plan is van korte termijn. Hij heeft altijd een korte termijn plan. Zijn plan is om bij een gezin binnen te komen en zichzelf in te graven. En zodra hij zich ingegraven heeft, kan hij zich laten gaan. En, en hij weet wanneer hij zich wel kan laten gaan en wanneer nog niet.
Maar is hij uit op het zich laten gaan?
Nee, dat niet per se. Volgens mij maak je langzaam wel met hem mee dat hij het liever rustig wil hebben. Met die tweede vrouw waar hij mee is in het verhaal, vindt hij het bijna jammer als het gebeurt. Maar als het gebeurt, ja, dan gebeurt het maar.
En als het gebeurt, dat is wanneer die dronkenschap het van hem overneemt, wanneer hij last heeft van de psychose, dan noemt dat zelfs slangen die dan in één keer in hem opkomen. Maar het geweld zelf lezen we nergens.
Nee.
We lezen een zin, ik ben bang, zei ze. En ik gaf haar iets om bang voor te zijn.
Ja, werkt goed. Hè?
Werkt goed?
Ja, toch?
Wist je dat van tevoren?
Ja, denk het wel, ja. Ja.
Heb je ook geprobeerd om het geweld wel te beschrijven?
Nee. Nee, het komt heel mooi uit nu, want dat alle mensen die er goede woorden voor hebben, die vinden dat vooral heel goed. Maar ik vond het, om het zelf echt te omschrijven, dat was iets te heftig toch.
Ja?
Ja.
Daar vind je niet de lol van de bad guy in.
Nee. Nou, je hebt ook delen dat hij wel geweld gebruikt tegen mannen bijvoorbeeld, weet je, of gewoon heel agressief is er tegen. En daar zat wel plezier in.
Ja, dat is wanneer die ook een glas kapot smijt tegen de muur. Dat soort geweld mogen we wel zien.
Ja, bijvoorbeeld, er zit een scène in dat hij met een vriend in een auto zit en iemand komt bij de hand doen bij zijn autoraam. En die agressie die daarin zit, die gecontroleerde agressie, dat is wel lekker om te schrijven.
Je zit er enorm bij te grijnzen. Ja. Maar wat is dat dan?
Ik vraag me heel erg af hoe het boek naar overkomt trouwens bij iedereen. Maar
dat gaan we straks aan iedereen vragen, per persoon. Maar het slaan van de moeder van degene aan wie dit verhaal wordt verteld, dat schrijf je niet. Dat kon je niet over je hart verkrijgen, dat was te moeilijk. Roept dat een herinnering op? Is dat je weerstand? Of is...
Ja, Ja. Ja, dat is. Daarom was het te moeilijk om te schrijven. Ja, ja.
En dat maakt toch weer dat ik zou hier niet over begonnen zijn als je niet zelf op de achterkant had gezet.
Ja, het is een beetje een halve marketing ding om het erachterop te zetten. Ik heb wel
eerder... Als in, er is een redacteur geweest, een publiciteitsafdeling, die zei, Walter, we gaan dat wel doen, ook al wil je het liever niet.
Ja.
Echt waar?
Nou ja, ik heb natuurlijk wel een toegestemd. Maar dat is natuurlijk ook autobiografisch en ik schaam me daar ook niet voor. Maar ik heb nu wel redelijk vaak vragen van mensen zoals jij van, maar waarom staat het erop? Mm-hmm. Wat heb je eraan voor het boek?
En wat is, je hebt je vast ook door andere dingen laten overtuigen dan puur de marketing.
Ja het is gewoon een persoonlijk verhaal. Nu met die serie weblogs die het boek hadden besproken. Sommige van die weblogs hadden reacties eronder. En zo'n reactie was van, nou, dat ga ik mooi niet lezen, want het komt veel te dichtbij. En ik zou juist willen dat die mensen die het veel te dichtbij vinden komen, dat juist wel lezen. Omdat het...
Veel te dichtbij, dan zijn dat mensen die zelf iets vergelijkbaars hebben meegemaakt.
Ja, precies, ja. En wat ik heb geprobeerd in ieder geval met het boek, is de dader een stem te geven. En je komt niet helemaal achter zijn
drijfveren.
Maar ik denk wel dat je hem sympathiek kan vinden, lichtjes.
En dan?
En dan heb je iets meer. Ja, mijn moeder die had een 100% een haat voor die man toen we daar weg waren. En dat is nooit minder geworden. En voor mij was het wat dubbelzinniger, omdat ik best leuk met hem omging. Ik probeerde dat in ieder geval over te brengen in het boek. Dat er iets meer sympathie in hem zou kunnen zitten dan iemand die het in de eerste ring mee heeft gemaakt. Ik als kind heb ik het eigenlijk maar in de tweede ring meegemaakt, om het zo te zeggen.
Maar gaat het je dan om compassie krijgen voor zo'n man? Of gaat het je om compassie krijgen voor mensen zoals jij die ook iets goeds zien in zo iemand?
Oh, dat vind ik een goeie. Ja, misschien wel de tweede. Ja, ja. Ja, want ik heb daar wel... dat gaat met het vorige boek van me, dat gaat daar een beetje over.
Mm-hmm, best.
Over, ja.
Het gaat over twee jongens,
het
twee
gaat
broers.
Over twee broers die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt.
Maar dan vertelt vanuit hun perspectief.
Ja, ja. En daar heb je de oudere broer, die vindt de jonge broer maar een sukkel, omdat hij wat compassie heeft voor die man. En misschien is dit wel een soort antwoord daar nog op.
West speelt zich ook af in Amsterdam-West. Waar jij woont.
Ja.
Prachtig plaatje hierachter. in het boek... Kijk, dit kunnen ook nog een hoop studentenwoningen bij elkaar zijn.
Ja, dit is nog niet West genoeg, hoor.
Nee, West, zoals het hier wordt beschreven...
Dit is Oud-West, volgens mij.
Oud-West, ah ja, dat is een fundamenteel verschil. Het milieu wat hier besproken wordt, is lagere sociale klassen. Dat is ook wat in het boek West aan de hand is. Allereerst, waarom is het zo prettig om over lagere sociale klassen te schrijven? Het is niet meteen white trash, zo erg niet.
Nee, dat is om het universum een beetje klein te houden. Om het decor beperkt te houden. Je kan heel snel een wereld neerzetten... Met een beetje een kleine sfeerbeschrijving door één zin, weet je, wat rommel op straat.
Dus gemakzucht dus?
Ja. Ah. Ja, nee, maar ik heb nog nooit een personage beschreven dat zich thuis zou voelen in Amsterdam-Zuid of zo. Of Zuidenhout, denk ik. Ik zeg nu iets heel geks waarschijnlijk. Maar
ik zag een interview met je, Knetterende Letteren. Was het geloof ik. En daar kwam heel eventjes dit fenomeen wat aangekaart, je schrijft vaak over de onderklasse, lagere sociale milieus. En toen zei jij, ja, maar het zou toch ook gek zijn, dit verhaal in de grachtengordel?
Ja, ja, zou het ook. Dat is... Ik hoop niet dat ze kijkt via de stream. Mijn zus die woont in de Smardammenbuurt in Amsterdam. En dat is een beetje moeilijke buurt. Ze heeft vriendinnen daar en ze zegt vaak over vriendinnen, nou, die heeft het moeilijk gehad hoor. En dat zijn allemaal mensen die in zo'n situatie hebben gezeten. Mm. En natuurlijk zal er geweld zijn in hogere klassen. Maar daar zit ook minder slachtofferschap, denk ik.
Want dat was wel wat ik dacht tijdens het lezen. Zoals jij zegt, het schetst nogal makkelijk. Met dikke klodders heb je dit milieu en we weten waar we het over hebben. Het past bij elkaar. Dit is een beeld dat je makkelijk met elkaar rijmt. Dat ik me wel afvroeg, zou het voor het verhaal, voor de roman, voor de literatuur niet is het niet gevaarlijker om dit verhaal plaats te laten vinden, juist wel in de wat betere klasse? Want het komt daar ook voor, denk ik.
Ja, vast wel.
Daar zijn ook mensen die zich een stuk in de kraag zuipen en zich niet meer in de hand hebben.
Ja.
Heb je daarover nagedacht? Hoe zit die keuze?
Die keuze lag een beetje voor de hand, omdat ik de wereld waar ik zelf in zat toen, gewoon na heb geschilderd met dikke klodders. En dat was de enige keuze eigenlijk.
Het is in ieder geval een rake keuze geweest. Ik zou willen vragen, ik heb een korte passage aangetekend om de mensen een indruk te geven. Zit nou op twee derde van het boek bijna. Ze zijn al een end. Maar ja, we hebben al gezegd, er is geen ontwikkeling, hè?
Nee. Vanaf hier?
Alsjeblieft.
Tot. Ja. Okay. Ik weet niet wat ik je erover moet vertellen. De eerste keer bij een nieuwe vrouw, het voelt slecht en het voelt goed, alsof je iets slechts doet wat je hebt gemist. En daarna is er het beperken van de schade, kijken wat de reactie is, heeft ze door dat het haar eigen schuld is. Dat ze ervoor had kunnen zorgen dat het niet gebeurde. Met je moeder was het huilen, het is altijd huilen en het is altijd afwachten hoeveel er gepraat moet worden de volgende dag. Dat was het dus, praten. Nadat ze je hadden gevonden en de dag erna praten. En dan heeft het een tijdje nodig om het weg te laten zakken. Ze sliep veel alsof ze ziek was, alsof ze iets had en ik liet haar gang gaan. Ik bracht haar koffie de ochtend van de tweede dag nadat het gebeurd was. Gaat het, vroeg ik. Het gaat, zei ze met een lachje. De zon schijnt, zei ik, misschien kunnen we zo een rondje gaan rijden. Ze keek door het raam. Op straat hoorden we de buurjongetjes. Misschien, zei ze. Niet als je geen zin hebt. Ze zat rechtop in het bed, haar handen om de kop koffie. Ze zei dat ze het een beetje eng vond. Hoe bedoel je? Zeggen of ik iets wel of niet wil. Ik geloof dat het eergisteren ook zo een beetje mis is gegaan. Ze lachte weer. We hebben het uitgepraat, zei ik. Ik vind het niet zo leuk dat je er nu dan weer over begint. Sorry, zei ze. Ik ben gewoon heel erg van je geschrokken. Ik keek naar de grond. Ik vind dat een beetje als een steek onder water klinken, zei ik. Sorry, zei ze, maar sorry.
Als ik het je nu hoor voorlezen, dan hoor ik toch net weer een andere toon inderdaad dan toen ik hem las. Het lezen was hij meer lager milieu, misschien omdat we dit net hebben aangekaart. Hij zou zo daar ook kunnen zitten. Je schreef op je weblog, ik refereerde er al, stinkend goed boek.
Ja, maar dat is natuurlijk ook marketing.
Dat is marketing, maar daar heeft vast niemand je van hoeven overtuigen dat je dat je eigen moet maken. Maar je schreef, de eerste twee romans hebben mooie recensies gehad, maar hebben niet veel verkocht. Bij dit boek zou ik dat zonde vinden.
Ja.
Ja, dat is bij de andere ook zonde, maar waarom bij deze extra? Nou ja,
bij de eerste kan ik me voorstellen dat het voor een klein publiek was. En en dit is misschien wel een iets te heftig boek voor veel mensen, maar het is ook een boek dat iets toevoegt aan wat er nog niet was. En daarom zou ik het zonde vinden als het op de plank bleef liggen.
Het is vanavond hier besproken voor een 750-koppig publiek. Alle kijkers thuis. De mensen hier die gaan straks en masse naar de boekhandel. De mensen thuis die weten het op internet te vinden. Ik wil jou heel erg bedanken voor inderdaad stinkend goed boek. Dankjewel, Walter van den Berg.